Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars van Radio Signaal. Fijn dat u weer heeft afgestemd op ons mooie programma. Het is vandaag 22 november. En op 55 jaar geleden werd op deze dag John F. Kennedy vermoord. Met alle gevolgen van dien. Wij van Radio Signaal zijn nog springlevend. En hebben het vandaag met een aantal gasten over een aantal belangrijke onderwerpen. Straks gaan we praten over zelfstandig reizen voor mensen met een beperking met behulp van een OV-coach. En over dierenwelzijn met medewerkers van Animal Rights. Maar dat eerst na de muziek. Ja, dat waren Creedence Clearwater Revival met de hit Who'll Stop the Rain. Het was hun eerste hit ooit op nummer 1 in 1970 van het album Cosmic Family. Factory. Ja, zoals ik heb aangekondigd gaan we het hebben over dieren en over mensen. Meer dan 200 mensen met een beperking hebben dankzij het project van Mee Amstel en Zaan geleerd om zelfstandig door de stad te reizen. En dat betekent een enorme toename van zelfstandigheid. De gemeente Amsterdam en Mee Amstel en Zaan slaan nu de handen ineen om de zelfstandige reis van mensen met een beperking uit te bouwen en voor veel meer mensen mogelijk te maken. Deze coaches heten nu OV-coaches. En straks praat Hilda met twee mensen van Mee Amstel en Zaan, namelijk Hegmi Soukir. Hij is teamleider in trainingen en projecten en Meike Suzanne. Zij is consulent, projecten en arbeidscoach. Er zijn twee gasten van Animal Rights in de studio en die gaan praten met Anne. Animal Rights staat voor een harmonieuze, vreedzame en groene samenleving waarbij rechten van welzijn en dieren gewaarborgd zijn. Adjunct-directeur Erwin en vrijwilliger Nicolette vertellen over hun betrokkenheid hierbij, over dierenwelzijn, over de campagne. En ook niet te vergeten de relatie tussen dierenwelzijn en de gezondheid van mensen. En we hebben een column van onze columnist Toon van der A. Met de dubbelzinnige titel De Zak van Sinterklaas. Maar nu allereerst het nieuws en agenda gelezen door Anne Ransch.
Dankjewel Janine. Nieuws en agenda 22 november. Nieuws. Rapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake belastingen. De ombudsman heeft in het eerste halfjaar van 2018 79 klachten binnengekregen over de Belastingdienst. De meeste klachten gaan over kwijtschelding en de communicatie hierover en over de WOZ-waardevaststellingen. De ombudsman overlegt met de Belastingdienst ook over beleidsverandering. Het rapport is te vinden op de website www.ombudsmanmetropool.nl. www.ombudsmanmetropool.nl. At ease. Van de 2000 Amsterdamse jongeren tussen de 12 en 25 jaar heeft ruim 12% psychische hulp nodig. De wachttijd voor hulp kan oplopen tot 4 maanden. Vanaf nu kunnen zij zonder wachttijd, anoniem en zonder kosten naar het inloopspreekuur van At ease. Voor problemen met ouders, faalangst, depressie en of gedachten aan zelfmoord vinden zij er een luisterend oor. De vrijwilligers van At ease zijn ervaringsdeskundigen en psychologiestudenten. At ease is te vinden in het gebouw van Volta aan de Houtmankade 336. De Houtmankade 336. Jongeren kunnen daar elke woensdag van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds zonder afspraak terecht.
Het zijn er 200.000.
200.000. Mijn fout. Dankjewel, Janine. Dan gaan we verder naar agenda. Kindermishandeling en geweld. De week tegen kindermishandeling is nu bezig en aansluitend volgt de week zonder geweld. In Noord zijn tal van activiteiten over deze onderwerpen. Zo kunt u in de praathuisjes van Cascoland in gesprek over huiselijk geweld. De huisjes staan op donderdag 29 november van 9 tot 12:30 middags bij winkelcentrum De Banne aan het Bezaanjachtplein. Winkelcentrum De Banne aan het Bezaanjachtplein. Voor activiteiten en een cursus weerbaarheid gaat u naar de website www.amsterdam.nl/tuindorp/oostzaan. www.amsterdam.nl/tuindorp/oostzaan. Masterclass Eenzaamheid. Wat helpt? Professor Dr. Jenny Gierveld geeft een masterclass over de mogelijkheden om eenzaamheid aan te pakken en te voorkomen. Eenzaamheid is van alle leeftijden en speelt ook onder bewoners in Amsterdam-Oost. Het is een complex verschijnsel, van buitenaf niet waarneembaar en kent vele oorzaken en ook oplossingsmogelijkheden. Vanmiddag bent u van 4 uur 's middags tot 6:30 avonds welkom in de Meevaart, Baliestraat nummer 48A. Baliestraat nummer 48A. Wel even opgeven via de website www.oost.kennismarkt.amsterdam/nl/training/566. Een hele mond vol, dus ik ga hem nog 1 keer herhalen voor de luisteraars. www.oost.kennismarkt.amsterdam/nl/training/566. De mobiele kringloopcaravaan. De mobiele kringloopcaravaan is van start gegaan. En dat rijmt. Iedere maand staan er op een woensdag 2 kramen bij de Eester van de Van Eesterenlaan. Bij de Eester van de Van Eesterenlaan. Bij de een kunt u artikelen weggeven en bij de ander kunt u artikelen uitzoeken. En er is een tafel voor kleine reparaties. Heeft u belangstelling of wilt u meehelpen bij de kringloopcaravaan? Mail dan even naar weggeefmarkt@buurtcoöperatieohg.nl. weggeefmarkt@buurtcoöperatieohg.nl. Thuisloos. Toen fotografe Lisa Maatjes hoorde dat ze moest inpakken en wegwezen, besloot ze haar nomadisch bestaan te fotograferen. Na een half jaar komen alle foto's samen in de expositie Thuisloos. De expositie opent officieel op 30 november met onder andere een optreden van de band Wies en is tot 21 december te zien in het café van Pakhuis de Zwijger. In het café van Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade nummer 179. Piet Heinkade nummer 179. En dan terug naar jou, Janine.
Ja, dankjewel Anne voor het lezen van Nieuws en Agenda. En we gaan jou horen met jouw gasten, Erwin Vermeulen en Nicolette Rangs van de organisatie Animal Rights.
Dankjewel, Janine. Erwin Vermeulen, als eerste hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Nicolette, wij beginnen zo meteen met jou. We gaan eerst met Erwin een gesprek aan. Jij bent campagneleider bij Stop de Slacht. Kun je hier iets meer over vertellen?
Klopt, ja. Ik hou me bezig binnen Animal Rights met de onderwerpen, de bio-industrie en de slachthuizen. Animal Rights houdt zich in principe bezig met vier onderwerpen. Verder gaat het over de jacht, over bond, industrie en over het vervangen van dierproeven.
Ah, oké, dus dat zijn vier campagnes waar jullie mee bezig zijn, toch? Ook vervang dierproeven, weg met bond, is dat er ook eentje?
Ja, weg met bond en bandenjacht.
Oké.
Wij zijn, zoals de naam al aangeeft, staan wij voor dierenrechten. We zijn dus geen welzijnsorganisatie. We streven niet naar grotere stallen, comfortabelere kooien, humanere methodes en comfortabeler vervoer naar de slachthuizen toe, maar voor de afschaffing van deze industrie die dieren uitbuit.
Oké. Mooi, heel mooi. En wat doet de organisatie verder in principe? Want eigenlijk moet ik vragen, hoe is het ontstaan? Laten we daar maar even mee beginnen. Of je daar iets wat over kan vertellen.
Ja, de organisatie is begonnen als antidierproevencoalitie. En is een aantal jaren geleden verder uitgebreid naar de onderwerpen die we net noemden.
Oké. Dus dat zijn wel echt de campagnes waar jullie nu op dit moment druk mee bezig zijn.
Ja, dat is waar we ons op concentreren. En we doen dat door middel van het maken van beelden, onderkoverbeelden. Door uitgebreide onderzoeken te verrichten. Met jacht doen we dat ook door het verstoren van de jacht. En daarnaast gebruiken we traditionele methodes. We hebben petities, we doen demonstraties. En we schrijven opiniestukken.
Oké, wat mooi. En merk je ook dat het effect van de acties groot is?
Voor ons gaat het natuurlijk altijd te langzaam als je ideaal hebt zoals wij die hebben. Maar we zien wel duidelijke effecten direct van acties. Bijvoorbeeld afgelopen zomer stopte Plus Supermarkt met het verkopen van eenden naar beelden die wij naar buiten gebracht hebben. Moest Auping hun claims over het diervriendelijke dons vervangen van de reclamecodecommissie. Dat zijn directe resultaten. Daarnaast zie je van de hele beweging van dierenrechten en veganisme, zie je gewoon aan berichtgeving in het nieuws, aan het aanbod in de supermarkten, zie je dat er een duidelijke kentering is.
Oké. En wat bepaalt dan voor jullie om actie te gaan voeren? Wat is het moment dat er dan echt een bepaalde actie wordt ingezet?
Dat zijn verschillende manieren. We kijken natuurlijk altijd wat er speelt in de maatschappij, wat er speelt in het nieuws of in de politiek. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om de beelden die wij kunnen krijgen, de onderzoeken die wij kunnen inzien. En aan de hand daarvan bepalen wij wat we doen. Wat dat betreft, waar je in Nederland ook een slachthuis binnenloopt of een stal, je zal altijd onrecht en leed tegenkomen. Dus wat dat betreft is het is geen rocket science. Het gaat ons er voornamelijk over wat we daarna mee doen. Hoe wij die beelden naar buiten kunnen brengen. En dan niet zozeer naar ons eigen publiek. Het gewoon op Facebook gooien of andere sociale media. We willen graag een groot publiek confronteren met hoe een in cellofaan verpakt stukje vlees in de supermarkt terechtkomt. Hoe dieren bejaagd worden op het platteland. Hoe het bond geproduceerd wordt. En dat willen wij zoveel mogelijk mensen laten zien. Niet de kleine groep die het al weet, maar voornamelijk het publiek wat niet op de hoogte is of wat het graag nog ontkent.
Precies, oké. Dus jullie willen echt zoveel mogelijk mensen bereiken met wat jullie doen. Heel mooi dat jullie dat doen. En is er ook een verband tussen dierenwelzijn en de gezondheid van mensen? Als je kijkt naar de voeding en de bio-industrie bijvoorbeeld?
Ja, kijk, wij zijn natuurlijk geen medici, dus echte gezondheidsadviezen kunnen wij natuurlijk niet geven. Maar als je gewoon kijkt naar de algemene ontwikkeling, mensen worden steeds dikker. Er is natuurlijk een epidemie van kanker en van hart- en vaatziekten. Al deze dingen zijn ook gerelateerd natuurlijk aan het dieet van mensen. En een onderdeel daarvan is natuurlijk vlees en zuivel.
Oké, dus ook als je in principe activist bent bij Animal Rights, dan eet je ook echt geen vlees?
Nee, wij zijn allemaal veganist.
Allemaal veganist. En wat houdt dat precies in als je veganist bent?
Je kan het zien als een dieet en je kan het zien als een levensstijl. Het gaat in ieder geval om dat wij geen dierlijke producten consumeren, maar ze ook niet dragen. Geen dieren gebruiken voor entertainment.
Het gaat dus best wel ver als je...
Het gaat ver in zijn rechtvaardigheid naar andere levende wezens, ja.
Ja, nou mooi. En heb je ook een bepaalde actie waar je op dit moment echt druk mee bezig bent?
Ja, afgelopen week hebben wij beelden naar buiten gebracht van hoe leghennen gehouden worden in schuren in Nederland. Dit ging om een kooisysteem. De legbatterijen zijn in 2012 in Nederland verboden. Maar daarvoor in de plaats is een kleine cosmetische aanpassing gedaan, waardoor 6 miljoen leghennen in Nederland nog steeds in kooien leven. Maar daar zit een stokje meer in om op te zitten. En een flapje wat ze als nest kunnen gebruiken. Oh, en veel mensen wisten niet dat die systemen in Nederland nog bestonden. En ja, die eieren die zijn dan niet los verkrijgbaar in de supermarkt. Maar die zitten wel in ingrediënten in koekjes, in snoep, in pasta, in allerlei sauzen. En natuurlijk in de mayonaise.
Dus het zijn echt wel horrorverhalen die jullie tegenkomen.
Ja, het is niet zo moeilijk om de horror te vinden. Het is wel de passie om het naar buiten te brengen.
Ja, precies. Ja. Nou ja, prachtig werk wat jullie doen. Zijn er op dit moment ook nog andere dingen die nog lopend zijn of die er gaan komen? Bijvoorbeeld eventuele marsen of andere acties waar mensen zich bij aan kunnen sluiten?
We houden in ieder geval in april volgend jaar houden wij een mars op Wereldproefdierendag. Tegen het gebruik van proefdieren in Nederland. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs dat deze zaken niet meer nodig zijn. En ook niet effectief zijn. En de techniek is er, ook in Nederland. Nederland kan daar een voorlopersrol in spelen. Om proefdieren te vervangen door tests. Waarbij geen levens verspild worden. En waarbij we gewoon kunnen testen op bijvoorbeeld menselijke cellen die we op een chip kunnen kweken.
Oké. Maar jullie merken ook wel echt dat er veel dieren worden gered ook? Of is daar nog veel aan te doen?
Kijk, als je naar de vleesconsumptie kijkt, die is in Nederland de laatste jaren stabiel. Maar wij zouden natuurlijk graag een daling daarin zien. We zien wel dat wat er in de supermarkten beschikbaar is, dat het vele malen diverser is en dat er grote alternatieven zijn. Maar die dingen moeten wel natuurlijk ook gepromoot worden. Als je nog steeds de kiloknallers en dat soort dingen in de supermarkten hebt, dan is het moeilijk voor mensen, zeker met een kleine beurs, om over te stappen. Daarbij telt de inhoud van de beurs telt voor veel mensen toch zwaarder als het leed wat achter de producten zit. En daarom moet er ook stimulering komen natuurlijk vanuit de overheid daarvoor.
En daar zijn jullie ook druk mee bezig? Om daar steun in te krijgen van de overheid?
Ja, wij voeren deze strijd op alle vlakken. Ja.
Werken jullie ook samen met andere welzijnsorganisaties? Of dierenwelzijnsorganisaties moet ik dan zeggen?
Ja, we werken regelmatig samen. Zeker in demonstraties. Dat zijn met organisaties zoals de Safe Movement. Met Bite Back. Met de 269 Live. Met Burning Souls op het gebied van de stalbranden. Dus wij zijn altijd bereid om samen te werken met anderen.
Oké, nu hebben we ook echt een speciale voorkeur voor een dierenwelzijnorganisatie waar jullie heel erg close mee zijn en bijvoorbeeld al iets heel groots mee hebben bereikt. De afgelopen tijd bijvoorbeeld. Of als je iets kan noemen, een voorbeeld.
Wij zijn niet zozeer gelinkt aan één organisatie. We proberen altijd zoveel mogelijk. We zijn bereid met iedereen samen te werken en altijd te kijken naar de punten waar we overeenstemming hebben. En waar we van mening verschillen. Ja, dat zijn dingen die we dan waar we dan overeen kunnen stappen. Ja.
Oké. Nou, Erwin, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw tijd. Heb je nog iets mee te geven aan de luisteraars?
Ja, mensen kunnen bijvoorbeeld over het onderwerp van de legkippen kunnen ze de petitie tekenen op onze website animalrights.nl.
Dus hebben jullie al veel handtekeningen verzameld?
We staan ondertussen op 22.000, geloof ik.
Kijk, nou, ik pak straks mijn telefoon en dan schrijf ik meteen in. Dan schakelen we over naar Nicolette. Nicolette.
Hoi.
Ook jij hartelijk welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Jij bent begonnen als vrijwilliger, klopt dat, bij Animal Rights?
Ja, klopt.
En hoe ben jij betrokken geraakt met Animal Rights?
Bij mij is eigenlijk de bekendheid met Animal Rights begonnen door de undercover beelden die ik had gezien in maart 2017 van het slachthuis in Tielt. En dat maakte zo'n indruk op mij dat ik echt die dag nog besloot om geen vlees meer te eten. En toen ben ik me gaan verdiepen in die organisatie en voelde me daar wel heel erg, het was heel erg
geïnspireerd. Oké.
Ja, en toen heb ik me een paar maanden later aangemeld als vrijwilliger. En ben ik in augustus begonnen met mijn eerste vrijwilligerswerk. Ja.
Oké, en wat was dat bijvoorbeeld wat je moest doen? Was het een speciale actie? Of?
Nou ja, ik ben begonnen met voornamelijk helpen bij de informatiestands vanaf vorig jaar. En,
dan sta je op verschillende beurzen of hoe zit dat?
Ja, we staan regelmatig in Den Haag, in het centrum. Staan we dan, spreken we het winkelend publiek aan en proberen we te outreachen. En we proberen mensen te informeren over plantaardig eten. Maar we proberen ook handtekeningen te verzamelen voor petities die op dat moment lopen. En dat, ja, dat kunnen verschillende onderwerpen zijn. Maar daar hou ik me voornamelijk mee bezig. En we staan ook met de infostand ook op evenementen zoals festivals, vegan festivals en dat soort dingen.
Leuk. Ja. Leuk. Dus voornamelijk ook de vier campagnes die worden dan wel benoemd. Dus stop de slacht, wandenjacht, vervang dierproeven en weg met bont. Om het nog even te herhalen.
Ja,
oké. Okay. Wat is de laatste actie waar je je voor hebt ingezet?
Ik heb onlangs meegedaan met een demonstratie tegen de plezierjacht in de Hoekse Waard. En dat was in oktober. En toen hebben we met een aantal, best wel veel, met 150 mensen ongeveer.
Kijk.
Hebben we een mars, of een stille mars, een stille tocht gelopen door het dorpje daar. En zijn er wat sprekers geweest en hebben we echt wel onze stem laten horen tegen de jacht. We vinden dat moet stoppen.
Mooi, heel mooi. En is er ook een speciale actie bij jou het meest raakt of het meest aanspreekt, als ik dat mag zeggen? Waar je heel erg verbonden mee voelt. Bijvoorbeeld, ja, het is natuurlijk allemaal vreselijk wat er gebeurt op het gebied van dierenleed. Maar
ja, ik vind eigenlijk alles wel. Ik probeer me eigenlijk overal wel voor in te zetten waar mogelijk.
Ja.
Dus ik heb niet specifiek een bepaald iets waar ik het meest mee heb. Ik wil eigenlijk gewoon dat alle dieren
het beter hebben.
Ja, gewoon leven. Mogen leven en dat wij ze gewoon met rust laten. Dat is het eigenlijk. Nou. Ja.
En dus Animal Rights, wat betekent het dat voor jou in dit geval?
Animal Rights als organisatie of het werk? Of?
Ja, nou eigenlijk een beetje. Heeft het invloed gehad op je leven bijvoorbeeld?
Dus met name dus dat ik op een gegeven moment stopte met met vlees eten. Dus daar ben ik als eerst mee gestopt. En afgelopen mei dit jaar ben ik vegan geworden.
Ben
ik ook geen andere dierlijke producten meer gaan consumeren. En ook niet meer gaan gebruiken in mijn kleding en dat soort dingen. Dus ja, in dat opzicht heeft het heel veel veranderd in mijn leven.
Ja.
En dat is wel met name ook door Animal Rights zo gegaan. Omdat ik via Animal Rights ook in contact kwam met steeds meer vegans en veganisten. Mensen die daar heel erg mee bezig waren. Waardoor ik heel erg geïnspireerd raakte daardoor. Ja.
Wat mooi. Dus je ontvangt ook wel veel begrip van je omgeving?
Dat gaat soms wat stroever. Ja. Niet iedereen begrijpt het. En niet iedereen staat ervoor open. Maar ik probeer mensen wel vaak het gesprek aan te gaan met mensen. Dus ze proberen te informeren. En te laten zien dat er alternatieven zijn voor het eten van vlees of dierlijke producten. Dat je dat ook heel makkelijk met plantaardige dingen kan vervangen. En ik heb wel gemerkt dat een aantal mensen in mijn omgeving dat toch best wel interessant vinden. En,
ja. Dat ze er wel open voor staan om daar eens naar te kijken.
Ja, precies.
Dus je bent echt wel anders gaan leven en andere activiteiten ook gaan doen. Wat kan je bijvoorbeeld mensen aanraden om te doen voor het eten van geen vlees natuurlijk dan, althans als eerste. Maar als vrijwilliger, wat zou je dan kunnen doen? Bijvoorbeeld, hoe werkt het om vrijwilliger te kunnen worden bij Animal Rights?
Nou, je kan je aanmelden via animalrights.nl. Daar kun je een formulier invullen en je gegevens achterlaten als je interesse hebt. En je kan dan zelf aangeven wat je interessant zou vinden om te gaan doen. Er zijn allerlei vlakken waar je op kan inzetten.
Oké, nou heel fijn. Erwin, heb jij nog wat bij te dragen aan deze uitzending van Animal Rights?
Ja, mensen die geïnteresseerd zijn kunnen allemaal onze website bezoeken. En dat is, daar kan je alle informatie vinden die je nodig hebt.
Oké, heel goed. Nou, dan wil ik jullie nogmaals hartelijk bedanken voor jullie tijd.
Ik heb nog een vraag.
Heb je nog een vraag, Janine?
Ja,
nou, vraag maar raak.
Oké. Je had het net over Erwin, over entertainment en dieren. Waar denk je dan aan?
Bijvoorbeeld aan de circussen. Er zijn de wilde dieren nu verdwenen, maar er zijn natuurlijk nog steeds andere dieren. En er wordt nog steeds een olifant meegesleept met een aantal circussen. Denk bijvoorbeeld ook aan het dolfinarium, wat ook gewoon een circus is, maar wat dan onder dierentuins valt. En de dierentuins zelf natuurlijk ook, wat vaak minder educatie is en meer amusement.
Oké, en over huisdieren, is daar ook nog een standpunt over?
Natuurlijk zijn er standpunten over dieren, over huisdieren. Er zijn natuurlijk een hoop honden die op zodanige manier gefokt worden dat ze verschrikkelijke aandoeningen krijgen later in het leven. Ja. Ik heb zelf 2 dove en blinde honden. Die zo geworden zijn door het doorfokken. Dus ja, zeker hebben we daar ook een standpunt over. Ja.
Oké, okay, dankjewel.
Dus dan is de website nog 1 keer voor de luisteraars: www.animalrights.nl. Daar kun je dus meer informatie vinden over onder andere de petitie. En we hopen dat we een hele hoop mensen kunnen inspireren om sowieso misschien ook wel vrijwilligerswerk te doen bij Animal Rights, of gewoon af en toe wat geld te doneren. In ieder geval ook om na te denken over het dierenleed dat er speelt. Dankjewel, Janine.
Oké, gaan we weer maar naar de muziek.
Dit is Amsterdam, Radio Salto.
Luisteren naar het nummer Omarm mij van Bluff. Of gewoon Omarm mij, terug te vinden op het gelijknamige album. We gaan nu luisteren naar onze columnist Toon van der A. met zijn column De Zak van Sinterklaas.
Hebt u ook zo genoten van de intocht van Sinterklaas, luisteraars? Van al die blije mensen die de Sint in elkaar vrolijk stonden op te wachten met spandoeken en scheldpartijen? Nou, dat hadden we vroeger allemaal niet in ons dorp met een zachte G. Aan de status van een Roomse geestelijke werd niet getornd, evenmin als aan zijn grondpassend personeel. Men werkte zich te pieten om alles zonder wanklank te laten verlopen. We wisten weliswaar dat niet de echte Sint werd ontvangen, maar een hulp-Sinterklaas. En dat was jarenlang de hoofdonderwijzer van de katholieke lagere school. De Zwarte Pieten waren ook namaak. Die jaarlijks geschminkte hulpknechten waren duidelijk bedoeld als uitbeelding niet van schoorsteenvegers, maar van kinderlijke Congolezen uit het land waar onze plaatselijke missionarissen de meeste heen gingen. Ze veegden per ongeluk ook wel eens de schoorsteen hoor, vertelden mijn ouders me. Maar dat was bijkomend voordeel omdat ze toch al met mijn cadeautjes door die rotpijp moesten kruipen. Nu was die hoofdonderwijzer een keer ziek, zodat men moest omzien naar een vervanger van deze vervanger. De keuze viel iets wat ongelukkig op de plaatselijke frietboer. Dat is de correcte spelling van patatboer. De frietboer dus, ofwel een zeer bekwame drinkenbroer. En vlak voor zijn schimmelbestijging bij de voetbalkantine, en al in vol klaarzonaad, moest hij helaas nog even naar de wc. Toen dat wat lang duurde, kreeg hij onder die rare, onvolledige pleedeur door alvast een glaasje cognac aangereikt, tegen de kou. En daarna nog één. De andere aanwezigen hadden het ook een beetje koud. En al spoedig weer klonk het oneerbiedige lied Sinterklaas is jarig, zet hem op de pot. Het is een gedenkwaardige intocht geworden. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om in deze moderne multiculturele grootstad. Het is dat radiosignaal erover gaat, anders zou u niet eens geïnformeerd worden over de gezondheidsrisico's van de ondergoed heilig man. Hij heeft namelijk voortdurend een schimmel onder zijn zitvlak. Oh, kende u die al? Dan die van de pietjes om hem heen, luizen, weet u wel. Als u dat niet gelooft, kijkt u dan naar het onvolprezen prentenboekje getiteld Sint heeft luizen, door Bart de Mietenare en Marijke van Veldhoven van uitgeverij Klavis, C-L-A-V-I-S. Sint heeft luizen dus, uw buurtboekhandel helpt u wel. Verder ziet die bebaarde bisschop er altijd ongezond bleek uit voor iemand die afkomstig is uit warme Spanje of uit Turkije. Maakt niet uit. Hij zal toch niet iets besmettelijks onder de leden hebben? Ten slotte dan de zak van Sinterklaas, waarin de cadeautjes werden aangevoerd en stoute kinderen in werden afgevoerd naar Spanje, bij wijze van retourlading. Die jute zakken werden bij ons aangeleverd door de kolenboer. En ik heb er wel eens een buurkind in zien verdwijnen. Tijdelijk uiteraard, maar dat wist dat arme kind niet meteen. Moderne zakken zijn hopelijk veel beter gewassen en misschien zelfs wel helemaal steriel. Maar nu hoor ik van de regie dat ik subiet moet ophouden, dus ik wens u nog vlug even een gezond en vredig Klaasfeest. Dag luisteraartje, dag, dag.
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Daar stond hij, daar stond hij, daar stond hij blij van zin.
Zo lekker en zo goed.
Hij is voor groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein, voorzien van saai en maar zo pijn.
En bergen, en bergen, en bergen, zakken goed. Zo lekker en zo goed.
Hij is voor groot en klein, groot
Ja, wie kent het niet, de zak van Sinterklaas. Dit was de column van Toon van der A met dezelfde titel. Dankjewel, Toon. We gaan nu luisteren naar Hilda Stam. En zij interviewt twee mensen die zich bezighouden met de OV-coach. Namelijk Hegmi Soukir en Meike Suzan. Hilda, ga je gang.
Dankjewel, Janine. Ook namens mij hartelijk welkom in de studio, Hegmi en Meike. We beginnen met Hegmi. Ik heb begrepen dat jij teamleider projectbureau bij mij Amstel en Zaan bent. En dat jij de luisteraars alles kunt vertellen over het product OV-coach.
Ja, dat klopt. Geweldig om hier iets over de OV-coach te mogen vertellen. Wat is de OV-coach? Nou, de OV-coach is eigenlijk een dienst waarmee we mensen die op dit moment niet zelfstandig kunnen reizen door Amsterdam, dat met behulp van een OV-coach gaan aanleren, zodat ze dat wel kunnen.
Juist, dus je leert als OV-coach mensen reizen door Amsterdam. Meer dan 200 mensen met een beperking hebben afgelopen jaar geleerd om zelfstandig te reizen, heb ik begrepen.
De afgelopen jaren.
Afgelopen jaren, heel goed. Waar komt het idee van OV-coach vandaan?
Dat gaat terug ver in de tijd. Een collega mee-organisatie heeft het bedacht. Gewoon met behulp van een vrijwilliger of een maatje mensen met een beperking te leren zelfstandig te reizen. Het is heel erg begonnen vanuit de gedachte dat er heel veel ging veranderen in het doelgroepenvervoer of in het aanvullend openbaar vervoer. Bezuinigingen zorgden ervoor dat veel minder mensen gebruik konden maken van het vervoer om van A naar B te kunnen verplaatsen. En toen dacht iemand van, ja, maar dat kunnen we toch ook anders organiseren? Nou,
en volgens mij gingen er best wat geluiden op in de samenleving dat het eigenlijk anders georganiseerd moest worden.
Ja, natuurlijk. Want kijk, wat we heel vaak vergeten is fijn het is als je gewoon zelf de regie hebt over waar je naartoe kan gaan.
En op tijd kunt zijn. Als je bijvoorbeeld naar een arts moet. Mm-hmm. Of een andere afspraak waar je gewoon moet verschijnen.
Ja, ja.
Ja, dus het bestaat al jaren.
Ja, wij doen het nu 6 jaar. En we zijn in de stadsdeel Zuid begonnen. Die hadden het geweldige idee van dit moeten we ook naar Amsterdam halen. En dat hebben we een jaartje gedaan. Dat liep hartstikke goed. En binnen een jaar hebben we het over de hele stad kunnen uitrollen. En vorig jaar zijn we begonnen met de OV-coach. Hè, om het nog groter te maken. En dat doen we eigenlijk samen met een groot aantal partijen.
Kun je, voordat je verder gaat, hè, want je verhaal is heel erg interessant. Kun je eerst vertellen wat een OV-coach precies doet?
Ja, wat een OV-coach doet is dat op het moment dat iemand zegt, ik wil graag leren zelfstandig te reizen. Dat kan bijvoorbeeld van huis naar school of van huis naar werk. Dan gaan wij dus met diegene kijken van wat is nou hetgeen wat je wil leren? En wat zijn nou de obstakels die jou tegenhouden om dat nu niet te doen? Nou, op het moment dat we dat in kaart hebben gebracht, gaan we daar een maatje aan koppelen, de zogenaamde OV-coach. En die maakt samen met de reiziger maken ze een plan, een soort avonturenplan of reisplan, om te gaan aanleren, of om de route te gaan aanleren.
Dus dat is eigenlijk heel erg maatwerk,
Het is altijd maatwerk, ja. En het kan bijvoorbeeld zijn dat sommige mensen het prettig vinden om het heel beeldend te doen. Dus dan brengen we de hele route met foto's in kaart. Wat doe je bij dit kruispunt? Wat doe je bij het stoplicht? Ga je bij dit gebouw rechts of links?
Jullie houden echt rekening met de wensen en ideeën van de reiziger, de potentiële reiziger.
Ja, en ook allemaal met het idee dat als wij dat met elkaar uitdenken en iemand wil bijvoorbeeld op een later moment niet alleen naar school leren reizen, maar bijvoorbeeld naar oma, dat bijvoorbeeld de ouders of de begeleider ook zelf op deze manier met degene aan de slag kan gaan om ook dat traject te gaan aanleren.
Wat leuk. En ik heb heel veel vragen eigenlijk, want ik zie het beeld al voor me. Er staat een OV-coach en er is iemand die wil reizen. Ze komen bij elkaar. Rekening houdend met de wensen en ideeën van de potentiële reiziger. Hoe gaan zij dan, zeg maar, fysiek te werk? Gaan zij ergens afspreken op een punt en dan reizen ze samen voordat ze wat hebben besproken?
Of? Nou, we beginnen eigenlijk altijd bij de deelnemer thuis. Hè? Want iedere reisbeweging die gaat vaak vanaf huis. Nou, En dan is het eigenlijk met z'n tweeën kijken van hoe gaan we dat nou doen. Hè? Dus de eerste paar keer kan iemand thuis opgehaald worden en reizen we mee helemaal naar het eindpunt. En daarna kan het zijn dat we zeggen van nou, ik kan het nu al goed. Weet je waar we afspreken? We spreken op het metrostation af. Dan zorg je dat je zelf naar het metrostation komt en dan pakken we daar de reis verder op. En zo doen we steeds een stapje naar achter. Totdat iemand eigenlijk gewoon zonder begeleiding helemaal bij het eindpunt aankomt.
Nou, dit klinkt heel interessant. Ik weet zeker dat er bepaalde luisteraars zijn die denken van hey, ik wil meer weten. Welke groepen mensen komen precies in aanmerking voor een OV-coach?
Nou, in principe kan iedereen die graag zelfstandig wil leren reizen, kan een beroep doen op de OV-coach.
Ongeacht leeftijd.
Ongeacht leeftijd.
Situatie.
En dus op het moment dat mensen van zichzelf denken van nou, ik vind het heel fijn om zelfstandig door het openbaar vervoer van Amsterdam te kunnen gaan, dan kunnen zij zich aanmelden.
Okay.
Kijken we wel even, we kunnen natuurlijk bij de jongeren zeggen we nou vanaf een jaar of 14, maar we kijken altijd even naar de eigen situatie. Van kan het, is het misschien nu wel mogelijk? Hè? We hebben bijvoorbeeld ook best wel mensen van 12 het aangeleerd, maar dat hangt heel erg af van van de eigen situatie.
Ja, en dus je zei al, we spreken in principe eerst thuis af na de kennismaking. En hoe verloopt dan de verdere procedure? Kun je daar iets meer over zeggen?
Dus we komen eerst bij de klant thuis, en of de klant, de reiziger. En nou, daar brengen we dus alles in kaart en we spreken ook met het netwerk. En dan is het eigenlijk dat daarna al heel snel het maatje wordt gekoppeld. En die gaan dan echt samen zelf de afspraken verder maken.
En die maatje komt eerst thuis ook kennis maken.
Ja. Ja.
Of op locatie wat degene al wil en kan, hè?
Ja.
Denk ik.
Ja, en op het moment dat het goed gaat, dan plannen we een tussenevaluatie in. Dus dan komen we weer even bij degene thuis om te kijken van nou ja, hoe gaat het? Hoe vind je het zelf gaan? Gaan we het volgende traject inzitten? En op het einde van het traject, dus als iemand echt de route helemaal heeft aangeleerd, dan doen we een eindevaluatie. En dat zit altijd met een diploma. Dus dat is altijd weer met een grote glimlach en een feest. Laten we ook echt zichtbaar zien. Jij hebt zelfstandig leren reizen.
Nou, en een feestje vieren, wie wil dat niet? He, bij elke mijlpaal.
Ik zeg er geen nee tegen.
Ik wou net zeggen, ik ook niet. Jullie dan? Oh, ik zie het hier al. In de studio worden al heel veel feestjes gevierd. Oké, okay. Hartstikke leuk. Heel zinvol, heel nobel werk, lijkt mij. Kan iemand meerdere keren beroep doen op een OV-coach?
Ja, het kan zo zijn dat iemand bijvoorbeeld 2 jaar geleden een traject heeft geoefend en het heel graag nog een keer wil oefenen. Omdat ze het een tijdje niet gereisd hebben. Het kan ook zijn dat mensen zeggen van nou, hartstikke leuk dat je me nu hebt geleerd om naar Amsterdam-Oost te reizen. Maar ik vind het ook wel fantastisch om eens een keertje naar Noord te gaan. Nou, prima. Dat kan allemaal.
En stel nou, ik wil een keer naar Almere.
Nou, in principe richten we ons natuurlijk alleen op de reizen binnen Amsterdam. Maar op het moment dat iemand een vraag heeft, dan kunnen we altijd wel even kijken of een OV-coach niet zin heeft om een keertje mee te reizen naar Almere.
Oké, dus het is altijd bespreekbaar en wellicht gaat maatwerk nog verder dan de initiële maatwerk.
Ja, het is altijd bespreekbaar en geen wens is ons, nou ja, misschien is dat een beetje overdreven. Heel veel dingen zijn mogelijk.
Nou, geweldig. Ik heb begrepen dat er een training bestaat. Participeren mensen met een beperking zelf ook in de training?
We in onze training die we aan de OV-coaches geven, komen ervaringsdeskundigen ook echt uitleg geven over hun beperking, maar ook eigenlijk waarom het voor hun zo belangrijk is om zelfstandig te kunnen reizen. En die training is een van de leukste dingen om bij te wonen. Iedere keer als een ervaringsdeskundige vertelt wat hem of haar tegenhoudt om door de stad te reizen, dan steekt iemand altijd zijn vinger op van hoe is dit mogelijk? En nou, dat is zo gaaf dat mensen ineens zien van hé, maar waarom hebben wij dit zo raar georganiseerd? En nou, dan zie je echt dat mensen met heel veel passie zich gaan inzetten. Of dat doen ze natuurlijk al, maar het helpt om nog even een extra setje.
Ja. Nog gemotiveerder.
Precies.
Om te helpen.
Ja.
Want het gaat eigenlijk over helpen. Hè?
Ja.
Ja, heel leuk. Welke mensen krijgen de training precies?
Nou, op dit moment zetten wij vooral stagiaires in als OV-coach. Dat zijn stagiaires die op het HBO of MBO zitten en een opleiding doen richting zorg en welzijn. En dat zijn ieder jaar, of dit jaar zijn het een stuk of 30, 40 stagiaires die we inzetten in Amsterdam.
En er gaan nog vele volgen, denk ik.
Ik hoop het.
Ja, Hekmi, heel hartelijk dank voor jouw verhaal. We schakelen even over naar Maaike. Maaike, ja. Susan, dank je wel. Ja. Welkom ook.
Dank je.
Jij bent consulent projecten en arbeidscoach bij Mee Amstel en Zaan.
Ja.
Op welke wijze ben jij bij OV-coach betrokken?
Ik ben een van de mensen die de stagiaires of de OV-coaches begeleidt.
En jij bemiddelt ook mensen om coach te worden? Of koppel je coaches aan mensen met een beperking die willen reizen?
Ja, eigenlijk wat het verhaal wat Hetchmi net vertelde. Wij als consulenten doen wij de intake. Dus wij gaan als eerste bij degene die wil leren reizen langs. En vragen goed uit van nou, wat is de vraag? Wat wil je? En dan kijken we al in onze pool van OV-coaches van wie zou hier het beste bij kunnen passen. Daar kijken we naar. En we kijken natuurlijk ook praktisch van welke dag moet iemand reizen? Of wil iemand reizen? En dan gaan we samen met de OV-coach op gesprek. En dan doen we het, ja, de matching noemen we dat. En vanaf dan begint het. En wij onderhouden met name het contact met de OV-coaches tijdens het traject.
Ja, en ik heb begrepen dat het succes van het project aanleiding was en is voor gemeente Amsterdam en Mee Amstel en Zaan om de handen ineen te slaan, om het zelfstandig reizen voor nog meer mensen mogelijk te maken. Waarmee eigenlijk Mee op weg nu OV-coach heet.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Wanneer is dat precies besloten?
Wanneer is dat persoonlijk? Ik kijk even naar Hetchmi.
Nou, wanneer het precies besloten is. We hebben heel lang nagedacht over hoe het nou eigenlijk zou gaan heten. We hadden OV-maatje. Dat is uiteindelijk OV-coach geweest. En dat is volgens mij in februari besloten. Maar we zijn eigenlijk in augustus 2017 al begonnen met elkaar om de samenwerking te zoeken. En dat was niet alleen wij alleen, maar natuurlijk ook met cliëntenbelang.
Ja, vertel eens, wie is die met elkaar? Wie hebben daar een rol bij gespeeld?
Nou, naast de gemeente Amsterdam en cliëntenbelang zijn dat GVB, RMC, Transvision, dus de vervoerders. Pantar speelt ook een belangrijke rol, omdat heel veel werknemers van hen ook gebruik maken van de OV-coach. De vervoerregio en het VU. En het VU zit erin om vooral ook mee te denken over om bepaalde dingen slimmer te organiseren binnen de OV-coach.
Dat is heel interessant. VU, MC, we denken gelijk medisch centrum, ziekenhuis, polyklinieken enzovoort. Kun je daar nog wat meer over hun rol vertellen? Want gaat het dan ook over aandoeningen of over ziektebeelden?
Volgende week gaan we met het VU kijken over hoe we mensen die angstig zijn in het OV op een hele goede manier kunnen ondersteunen. Vooral een groot deel van de volwassenen die op dit moment geen gebruik maken van het openbaar vervoer of soms eigenlijk niet eens naar buiten gaan, doen dat omdat ze angstig zijn. En met hen willen we gaan kijken van wat is nou een goede manier om samen met de OV-coaches deze mensen te kunnen ondersteunen om die stap te maken.
Ja, dus dan spreken jullie bijvoorbeeld met iemand bij psychiatrie van de VU.
Precies.
Jullie hebben echt een specialiste aan tafel. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Hè? Dat klinkt logisch.
Ja.
En ook nog andere expertises van de VU?
Nou, we gaan een soortgelijk traject doen om te kijken wat er nodig is om voor mensen met een visuele beperking ook gewoon in het OV goed te kunnen. Hoe maak je het OV ook voor hen toegankelijk? Hè? Wat hebben zij nodig? Nou, en daar zetten we eigenlijk ook de expertise in van de VU om. Van de specialisten inderdaad, om daar met ons over mee te denken.
Ja. Ja, dat lijkt mij een heel belangrijke ingrediënt, hè, om het echt te laten slagen en het schaalvergroting te bereiken. Kun je nog wat meer vertellen over wat er al veranderd is? Schaalwerkzaamheden of andere factoren?
Nou, wat natuurlijk het hele fijne is, is dat we met deze samenwerkingspartners zoals het GVB ook echt gewoon een vervoersperspectief aan tafel hebben. En met cliëntenbelang en Mee hebben we natuurlijk ook een groot deel van de deelnemers, van de reizigers aan tafel. En samen kom je tot hele mooie dingen. Zo hebben we afgelopen jaar, of Ik denk de hele tijd dat we al in 2019 zitten. Maar zo hebben we onlangs dus een...
Je wil heel graag kerst en oud en nieuw meemaken. Oh, zo graag. De leukste, mooiste tijd.
Precies. Zo hebben we laatst een weerbaarheidstraining in het OV opgezet. Dat is een training waarin we mensen eigenlijk gewoon in een echte tram laten oefenen. Dat doen we samen met het GVB. Om bijvoorbeeld, hoe vraag je nou aan iemand om op te staan? Wat doe je als het druk is in de tram? Wat doe je als je vragen hebt? Nou, en door dat echt op een locatie van het GVB te oefenen, wordt het veel levender voor de mensen.
Ja.
En nou, dat is echt zo fijn om dan met het GVB samen te werken. Want dan kan je van die voorzieningen gebruik maken. Dus dat maakt het heel sterk.
Precies. Maaike, misschien wil jij ook nog meer wat vertellen daarover? Of over iets anders misschien wel?
Ja,
we hebben nog heel kort, een minuutje inderdaad.
Bij die koppeling van mensen, van coaches aan mensen die een coach graag willen hebben.
Ja.
Waar let je dan vooral op?
Toch ook wel of er een match is. Of er een klik zou kunnen komen.
Ja.
Ja, dan probeer je, dat slaag je natuurlijk niet altijd even goed in. Maar ja, waar zit een klik in? Dat zit in kleine dingen.
Persoonlijke, denk ik, hè?
Ja, precies.
Ja. Ja. En we hebben al heel veel gehoord over het hoe, waarom en de praktijk en de doelgroepen. Zijn er ook andere steden en plaatsen waar OV-coaches al actief zijn of gaan worden?
Want Mee Amsterdam en Zaan werkt niet alleen in Amsterdam, hè, maar ook in Zaandam en Purmerend. Daar heet het Mee op Weg. Dus dat is eigenlijk hetzelfde product.
Okay. Ja.
Maar daar heet het Mee op Weg. En verder hebben we in we hadden het even voor de uitzending ook over.
Ja, ik zoek nog even de contactgegevens van over je coach. Hoe kunnen mensen jullie vinden op het internet?
We hebben een prachtige website. Die kun je vinden op www.ov-coach.nl. Dus ov-coach.nl. En we hebben een telefoonnummer dat voor iedereen gratis te bellen is. Dat is 020-308-4500. 020-308-4500. En we hebben ook een mailadres volgens mij. En dat is ovcoach. Ja, ik kijk naar Hashmi ondertussen, die zit heel erg te knikken.
Ja, tot op de helft. Dus ov-coach@meaz.nl.
Okay.
Heel goed. En ik heb ook nog begrepen, snelle toevoeging, dat het een samenwerking is. Ook onder andere met UWV, bedrijfsleven en sociale partners. En we gaan nu heel snel afronden. Maar dat klopt, toch? Nee?
Nee.
Goed. Excuses. Wij gaan naar de muziek. Dank jullie voor de komst en graag nog een keer. Tot ziens.
Ja, dat was een klein stukje van You Got to Move van de Rolling Stones, het album. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Henri Tsui, Meike Suzanne, Erwin Vermeulen, Nicolette Rans, technicus Roland, Toon van de A, Anne en Hilda. Volgende week zit hier Jan Barnhorn als presentator samen met de onderzoekers van de Ombudsman Metropool Amsterdam. Kijk voor meer informatie en leuke impressies op Facebook, op Twitter, maar ook op de website van Radio Signaal. En like ons op Facebook. En u kunt alle uitzendingen nog tot 3 maanden terug terug horen en luisteren zo vaak u maar wil. Tot u er helemaal hoor en dol van wordt. Beste mensen, tot de volgende week. Let goed op elkaar en op je gezondheid. Want het is goud waard. Fijne week. Dag.